danken u wel. U bent hier. Heer, we voelen u gewoon tastbaar. Met uw Heilige Geest. Om ons aan te raken. Om ons te vervullen met uw Heilige Geest. Heer, dank u wel dat u bent gekomen bij ons. Heer, om ons aan te raken. Om een relatie met ons te hebben. Heer, om ons eeuwig leven te geven. Dank u wel, Heer, dat u de opstanding bent en het leven. Als we in u geloven, Heer, dan zullen we in eeuwig het leven. We danken u wel, Heer, voor een waarheid. Heer, die ook proefondervindelijk is. Heer, die levens verandert. Heer, we danken u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, we willen ons hart openen. Heer, om van u te ontvangen. Waarheid op waarheid op waarheid. Heer, we danken u wel dat we dan mogen leven. Als we de waarheid toepassen, Heer, van en met uw zegen op ons leven, Heer. Want u bent een goede God, Heer. Heer, en als wij ons leven nu geven, zegt u dan met u voor ons. U bent nu tegen ons. Heer, we danken u wel voor wie u bent. Amen. Amen. We zijn beland vanochtend in week 3 van de serie Wat gebeurt er als je sterft? Ik heb heel veel reacties gehad in de gemeente, dus dat is hartstikke leuk. En maak wel wat los. En we hebben het vorige week bijvoorbeeld gehad over de eindbestemming. Er zijn twee plekken, twee eindbestemmingen in de Bijbel. En de Bijbel is daar zeer helder over, zeer duidelijk. En het belangrijkste wat de Bijbel ons wil leren is dat we nu kiezen wie we dienen hier op aarde. Hebreeën 9 vers 23 zegt, God heeft het zo beschikt dat wij eenmaal leven en dat daarna het oordeel komt. Dus God zegt, kies voor mij. En tegen Martha in een gesprek zei hij, geloof je dat? Geloof je dat ik de opstanding ben en het leven? En dat is gewoon de vraag van ons ook vanochtend. En vorige week hebben we het gehad over de eindbestemming, het hemel. In 2 Petrus 3 vers 13 zegt, na zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat staat te komen. En volgende week wil ik het daarover hebben. En ik wil het noemen een geweldig toekomstperspectief. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin God alles gaat veranderen. En in de vraag, of in de voorbereiding op de serie vond ik zo leuk, heb ik het op Facebook een vraag gesteld. Eigenlijk van, kom maar op. Kom maar op met jullie vragen over straks, wat gebeurt er precies als je sterft? En op de zorggroep zijn heel veel vragen verzameld. Ik heb een aantal vragen van de tieners gekregen. Ik heb zelfs een aantal vragen van de kinderen gekregen. De zorggroepen. En toen dacht ik, is het nu in week 3? Dat is misschien wel goed om een aantal vragen te behandelen. Maar wel in de wetenschap dat we week 1 en 2 hebben gehad. Toch? Dus misschien, ik ga een aantal dingen ook weer herhalen. Een aantal vragen die ik beantwoord, het zijn ook weer teruggekomen. Of zijn gekomen ook in de serie. Maar ik vond het leuk om dit zo te doen. Een beetje interactief te maken. Een aantal vragen die bij jullie leven, die bij ons leven. En het verbaast me niet, die vragen die ik heb gekregen. Want die zijn heel reëel en heel mooi op zich. En uiteindelijk wil ik vanochtend ook het avondmaal vieren, want dat is uiteindelijk het doel. De vraag was ook, hoe ziet de hemel uit, wat gaan we doen? Nou, in Openbaring 19 staat dat God zijn gemeente bij zich roept, alle mensen die in hem geloven. Hè, die de waarheid vasthouden tot het einde, die volharden tot het einde, die mogen komen tot het bruiloftsmaaltijd, het avondmaal van het bruiloft van het lam, zo wordt het genoemd in Openbaring. Dan zullen we bij hem zijn. Dan zullen we het avondmaal vieren. En Jezus zegt, van doe dit tot mijn gedachtenis. Maar dan zullen we met Jezus erbij avondmaal vieren. En dan zal er een bruiloft zijn. Wat geweldig. Er zijn zijn bruid. De bruid, dat is de gemeente van Jezus Christus, zal haar bruidegom zien. Wat geweldig. Nou, we gaan eens even starten. Prangende vragen. En dan het overwinningslied, Openbaring 19. En dan het avondmaal met het lam. Met Jezus. Dat is ons toekomstperspectief. De eerste vraag die ik kreeg, of ja, die ik zo hier heb gezet in vragen. Ik kreeg heel veel vragen, dus ik moet ook wat samenvatten. En dat is een interessante vraag. En als je heel eerlijk bent, komt het een beetje voort uit ja, ook een beetje eigenbelang. Hè? Van ons perspectief hier op aarde. En de vraag is, kun je in de hemel je familieleden zien op aarde? Dat willen we toch wel graag. Ja. Kun je in de hemel je familieleden zien? Want dat zou toch zo mooi zijn? Of als je familieleden heb je dan dichtbij je? Nou, dit is een wijdverbreid volkswaarheid. En ik heb het zelf ook al heel vaak gehoord. Als iemand sterft, dan zeggen wij... Want we weten niet precies, we hebben het nooit onderzocht, maar er zijn wat... dingen die we hier en daar hebben opgepikt. Hè? Want als je overlijdt, dan zul je zijn als een engeltje op een wolkje. En dan zul je steeds naar beneden kijken bij de mensen die je dierbaar zijn. En dat is het perspectief wat we hebben als je overlijdt. Hè, ik heb heel veel begrafenissen meegemaakt waar ze dat zeggen. Gelukkig kijkt hij nu op ons neer. Of kijkt zij nu op ons neer. Wat is dat een geweldige troost. Nou, maar is dat ook zo? Kun je dat Bijbels onderbouwen? Kun je in de hemel je familie zien op aarde? Nou, het antwoord simpelweg is dat we niet weten wat God, als je sterft, toestaat wat je ziet. Of je überhaupt de aarde ziet. Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat we in Gods tegenwoordigheid zijn. Dat we in een situatie zijn waar de aanbidding van God is. Waar geen verdriet is, geen pijn en Gods tegenwoordigheid zijn. Ik denk zelf dat er heel weinig behoefte is om steeds te kijken naar je familieleden beneden. Met alle respect. En als je mensen doorvraagt, van, maar wat is nou de Bijbels grond dat jij denkt dat de familieleden steeds even een oogje in het zeil houden. Dat die ergens op een wolkje rond zweven. Nou, dan kom je op één tekst uit. En dat is Hebreeën 12 vers 1. Dat is ook de enige tekst die min of meer mensen gebruiken voor deze theorie. Familieleden zien neer op aarde. En waarom willen we dat? Vaak de achterliggende gedachte is dat ze ons ook zien, horen, dat we dingen kunnen vertellen met hun. Dat ze ons misschien kunnen helpen. Dat is een beetje eigenbelang. Heel interessant. Hebreeën 12 vers 1 zegt, wel nu, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Een andere vertaling zegt, er is een wolk van getuigen. Nou, dan hebben we toch, we hebben een wolkje en we hebben getuigen, een aantal mensen. Nou, sluitend. Deze doctrine, nou, dat is het dus niet. Want weet je wat de schrijver hier zegt? Die doelt op Hebreeën 11. Daar worden de geloofsgetuigen genoemd. Die ondanks tegenstand, ondanks verdrukking, het getuigenis, dit is heel belangrijk, het getuigenis van Christus hebben vastgehouden. Deze geloofsgetuigen hebben het getuigenis van Jezus niet losgelaten. Maar tot in de dood hebben zij dat vastgehouden. En dit woord wordt gebruikt. De mensen die een getuigenis van Christus hebben vastgehouden. Nou, in een vertaling waar een wolkje staat, is natuurlijk heel erg... Een wolkje is natuurlijk heel beeldend. En getuigen, sommige mensen zeggen, dat is iCloud. De iCloud is er. Nee, dat zegt de Bijbel ook niet. Wat de Bijbel zegt, er zijn de mensen die een getuigenis... Hetzelfde Griekse woord wat in Hebreeën 11 voorkomt, van de mensen die het getuigenis van Christus hebben vastgehouden. Die mensen, die hebben we ook wel rondom ons. Mensen die het getuigenis hebben vastgehouden. En dat wil niet zeggen, wat heel veel mensen denken, we hebben een wolkje en we hebben getuigen. Nee, er staat bij de mensen die het getuigenis van Christus hebben vastgehouden, die zijn tot ons voorbeeld. En dit vers zegt niet per se dat zij vanuit de hemel op aarde kijken. Dat ze op een wolkje zitten naar beneden. Absoluut niet. Nou, en als je een theorie hebt op basis van één tekst, dan is het een beetje zwak. Dus heel simpelweg, je kunt niet een Bijbelse grond vinden waarin je kunt uitleggen, een Bijbelse grond, dat familieleden naar beneden kijken en ook nog een beetje af en toe misschien eens wat zeggen, wat terugzeggen of je eens wat willen helpen. Want dan komen we op het terrein terecht van de engelen. Nou, Markus 12 vers 25 zegt, we zullen wel zijn als de engelen, maar we zijn niet de engelen gelijk. Maar God heeft ons geschapen naar zijn beeld. De engelen zijn dienende geesten, hè, die de gelovigen helpen tot heil, staat er in de Bijbel. Maar wij zijn als mensen niet engeltjes die rond zweven en de hele tijd met de aarde bezig zijn. Oh, die moet ik helpen, die moet ik... Dat is verkeerde leer. En weet je wat ook heel gevaarlijk is? Als je deze leer helemaal doortrekt en als een zekerheid neemt, is dat uiteindelijk we gaan niet God aanbidden, hè, maar we zijn bezig met de overledenen, die misschien ergens rond zweven, die op een wolk zijn. Nou, deze tekst, Hebreeën 12 vers 1, zegt niet die wolk van getuigen, maar zegt, deze zijn de mensen die het getuigenis van Christus hebben vastgehouden. Dat is een heel belangrijk verschil. Daarom is het ook heel belangrijk hoe je dus de Bijbel vertaalt. Maar is het dan onmogelijk? Wij weten niet wat God toestaat om te zien. Dat weten we niet. Maar het is een heel zwakke basis om te zeggen, nou, wij weten gelukkig dat hij nu of zij nu meekijkt. Dat kun je op de Bijbel, vanuit de Bijbel niet onderbouwen. Ja, tweede vraag. En er zijn drie hele grote vragen, maar ik heb ze even samengebundeld, omdat er één heel belangrijk principe genoemd moet worden. Je kunt ze niet als één vraag beantwoorden. En dat is, ja, wat gebeurt er met iemand die zelfmoord pleegt? Wat gebeurt er met kinderen? En mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord? Nou, dit is natuurlijk drie zeer grote vragen waar drie grote series over kunnen hebben. Maar wat ik belangrijk vind in dit aspect, is ten eerste te noemen dat God is de rechtvaardige rechter. Hij alleen kan recht spreken. Hij is de rechter. Aan ons komt geen oordeel toe over de behoudenis. Wij weten wel van de Bijbel dat je met zekerheid mag weten dat je behouden bent. Ja, als wij dus in Markus 13, vers 13 staat, we zullen door allen gehaat worden omwille van mijn naam, omwille van de naam van Jezus. Maar wie volharden tot het einde, die zal gered worden. Als je volhardt tot het einde. Hebreeën 3, vers 14 zegt hetzelfde, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Wat een mooie vertaling is dat, hè? Als we het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Als we volharden tot het einde. En als wij belijden met ons mond, Jezus is Heer. En geloof in Jezus. En dat hij uit de dood is opgestaan voor onze zonden. Dan mogen we weten dat wij gered zijn. Dus die zekerheid mogen we weten. Maar in alle andere gevallen waarin we dus niet weten, hè, en waar er geen onwrikbaar vasthouden aan het geloof is, waarin we dat duidelijk kunnen zien, kunnen wij als mens geen antwoord geven, definitief antwoord geven over iemands eindbestemming. Dat komt toe aan God. God alleen is de rechter. En hij is rechtvaardig, gelukkig maar ook. Ik ben zo blij dat niet bij mijn taakomschrijving staat. Ja, als werker hier in de gemeente, dat ik daar ook een orde over zou moeten hebben, die komt toe aan God. Maar wat we wel weten is dat je moet kiezen. En als je beleid hem onwrikbaar volgt, dient tot in de dood toe, dan mag je weten dat je voor eeuwig bij hem bent. Ja. Dit gezegd hebbende, kom ik ook op een ander heel belangrijk beginsel. Dat is in Lucas 12, vers 48. En er staat, en van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie veel toevertrouwd, aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Het Engels staat, to whom much is given, much is required. God, dat zegt de Bijbel wel, oordeelt je op basis van datgene wat je deed met de kennis die je hebt over hem. God houdt je verantwoordelijk als je kennis hebt over Jezus, wat je daarmee doet. Dan kun je niet zomaar wegvuiven van, hé, ja, ik wist het niet. De Bijbel zegt heel duidelijk in Romeinen 1 dat alle mensen hebben een godsbesef. Alle mensen zien de goddelijke kracht en de goddelijke natuur in de schepping. En er is geen mens die een verontschuldiging heeft. Dat is de algemene openbaring van God. En daarnaast wil God zich natuurlijk persoonlijk ook ontmoeten, openbaren aan jou. Dat is de persoonlijke openbaring aan God. En dat is ook nodig. Maar elk mens heeft een godsbesef. En wat doe je met datgene wat je is toevertrouwd? Als aan jou veel is gegeven, zegt de Bijbel, zal je veel teruggevraagd worden. En als men veel aan je toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Dat is een heel belangrijk principe. Nou, de vraag van zelfmoord of andere manieren van zelfbeëindigen is natuurlijk best een hele heftige. En als ik misschien zou vragen, zullen er best mensen zijn in de familiesfeer of in de buren en dat je dat zelf hebt meegemaakt. Ik kan zelf zeggen, in de familiesfeer heb ik dat ook meegemaakt. De Bijbel is natuurlijk heel specifiek. Zelfmoord is moord. En Exodus 20 vers 13 staat dat het een zonde is. Je zult niet doodslaan. Dus dat het iets heftigs is, laat dat duidelijk zijn. Wat wij vaak kijken, is als iemand... Wij kijken vaak naar de laatste daad. Ja, als iemand zo in wanhoop is, en dan God niet onwrikbaar heeft vastgehouden, en dan zal God dan oordelen. Wat ik persoonlijk geloof is dat God kijkt naar een ieder, naar zijn leven, of haar leven. Of ze belijden dat Jezus Heer is, of ze hun leven hebben willen afleggen. Of ze een geloofsvertrouwen hebben in Jezus. Of ze hem hebben willen dienen met heel hun hart en ziel. En alles wat in hun is. Dat zijn, denk ik, hele belangrijke aspecten. En zal God alleen kijken naar die laatste minuut? Of zal God kijken naar iemands hele leven? En nogmaals, ik zeg hier niet een eindoordeel over de eindbestemming. Maar er zijn wel eens mensen heel makkelijk om te zeggen, nou, zo zal het zijn. He, dat is moord en moord is zonde, dus dood. Nou, heel letterlijk, de Bijbel zegt, we hebben allemaal gezondigd. Elke dag zondigen. En derven we de heerlijkheid van God. Romeinen 3 vers 23. Dus niemand kan tippen aan Gods standaard. Is moord nu veel erger dan een andere zonde? Maar voor God kan er geen zonde bestaan. Dus elke zonde moet uitgedelgd worden voor Gods tegenwoordigheid. Ik geloof dat God kijkt naar iemands persoon. Naar iemands hele leven. En uiteindelijk, we mogen het niet bagatelliseren, het is altijd een verkeerde besluit. Het is altijd een advies zou zijn, hou vast aan Jezus. Ja, maar kunnen er situaties zijn dat iemand zo radeloos is, zo gek wordt eigenlijk, hè, dat hij het niet aan kan en dat hij of zij iets doet. Zal God in alles niet dat alles zien? God die kijkt naar iemands hele leven. En of je hem echt wilt dienen. En dat is heel belangrijk. En voor de kinderen is het ook heel interessant natuurlijk. Hè? Sommige mensen die geloven, hè, de kinderen zijn geheiligd in hun ouders. Dus die kinderen worden gered. En de kinderen van ongelovige ouders, die gaan verloren. En dan, nou, ik wil met heel veel respect het doen, maar ik moet even chargeren, want ik moet even iets losmaken. En dan zeggen we, als we de doop van een kind er nog bij hebben, nou, dan weten we zeker dat hij gered is. Geheiligd in zijn ouders en dan gedoopt en dan is hij, of zij, is hij gered. Nou, wat zegt God erover? Ten eerste, God zegt we moeten zijn als de kinderen. Want voor hun is het koninkrijk van God. Deuteronomium 1 vers 39 staat dat de kleine kinderen hebben geen besef van goed en kwaad. allen zijn natuurlijk, wat Psalm 51 zegt, David zegt, we zijn allemaal in zonde geboren. Dat is natuurlijk waar. Hè, maar de kinderen hebben geen besef, de kleine kinderen, van besef van goed en kwaad in Deuteronomium 1. Plus, Romeinen 1. Hè? Elk schepsel, die weet dat er is een God. Hè, die zien Gods grootheid. Ook al kun je dat nog verbaal niet verklaren. Dus ik geloof persoonlijk, hè, ook bij te vroeg geboren baby's bijvoorbeeld. Of kinderen die nog geen besef hebben wat Jezus voor hen heeft gedaan. Dan denk ik dat het een enorme zegen is. Laat ik het met zeer veel respect zeggen dat je christelijke ouders hebt. Absoluut. En de Bijbel spreekt daar ook absoluut over. Het geheilig zijn in je ouders. Maar ik geloof dat het niet is wat je redding brengt. Met de doop erbij. Nou hebben we het op slot. Maar God is uiteindelijk rechter. Maar hier is ook weer het principe. Wat doe je met de kennis die je hebt gehad? Wat doe je ermee? Ik heb heel veel mensen bijvoorbeeld gezien die verstandelijk beperkt zijn. Die kunnen niet articuleren wat Jezus voor hen heeft gedaan. Dat Jezus voor hun zonde is gestorven. Maar ze weten onder drommels wel dat er zonde is. Dat er verdriet is en pijn. En ik vind dat de meest pure vorm eigenlijk wel van christen die ik soms ontmoet. De blijdschap die zij hebben. En dat ze God dienen. En God gaat niet zeggen van een overhoring van de Heidelberg Catechismus. Of ze dat goed kunnen beantwoorden. Nee, God ziet je hart. He, de mens ziet wat aan is voor ogen in Samuel 16. Maar God ziet aan het hart. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat vind ik het meest pure vorm altijd om te zien. Als ze God aanbidden. En die blijdschap die van God is. Wat doe je met datgene wat je is toevertrouwd? En dan natuurlijk het aspect van mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord. Precies hier is hetzelfde. God heeft trouwens wel de wetten in hun hart gelegd. Dat is wat de Bijbel wel zegt. Dus wat hebben ze daarmee gedaan? Dat zijn eigenlijk de drie antwoorden van deze vragen. Maar we weten zeker, als we met ons mond belijden en met het hart geloven, dat Jezus onze Heer is. Hij is opgestaan uit de dood. En we houden het onwrikbaar vast. Dan mogen we weten, we zullen zijn in zijn heerlijkheid. We zullen weten wat de eindbestemming is. Volgende vraag kwam volgens mij uit de zorggroep. Help man, als ik het goed heb. Is gaan dieren naar de hemel? Klopt dat? Ik heb hem gekregen. Ja. Heel interessant. Volg je nog allemaal een beetje? Vind je het interessant? Yes? Je moet allemaal ja's knikken. Hè? Ja. Gaan dieren naar de hemel. Nou, wat heel belangrijk hierin is, is dat de mens is geschapen naar Gods beeld. En een dier is natuurlijk fantastisch. Is mooi ontworpen. Je kunt er enorm veel van genieten. Maar het dier is niet geschapen naar Gods beeld. De dier is geen beelddrager van God. Wij kunnen, en helaas door de zondeval, hebben we de mogelijkheid verloren om met God contact te hebben. Dat onze geest communiceert met God, die geest is. Dieren kunnen dat niet. Er staat ook nergens in de Bijbel dat zij zich moeten bekeren. Of als zij een goed leven leiden, dat ze uiteindelijk in de hemel komen. Er staat nergens in de Bijbel dat er een dodenrijk is waar ook dieren zijn. Dus dieren zijn fundamenteel anders. Jezus is gekomen om ons mensen te redden. De beelddragers van hem. Maar zijn er dan überhaupt geen dieren in de hemel? Stel je natuurlijk die vraag, die stel je. Wat heel interessant is in dit aspect is Prediker 3. Die zegt dat de dieren op dezelfde wijze als wij sterven. Ook tot stof worden. En dan eindigt deze schrijver met een vraag. Dat is wel heel interessant. Is wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt in de aarde? is een vraag. Nou, hoewel de Bijbel dit niet spreekt, hè, dat de dieren redding nodig hebben, zie je wel heel duidelijk in Psalm 36, vers 7, dat God zegt, mens en dieren verlost u Heere. Maar de dieren hebben geen verlossing nodig van de zonde. Maar uiteindelijk, toen de zondeval kwam en God... Kijk, God heeft de mens nooit vervloekt. Hè, maar wel de aarde, aardbodem en de slang. En er vindt wel verlossing plaats. Weet je waarom ik denk dat het aannemelijk is, dat er wel dieren zijn? In de hemel is wat Jesaja aangeeft in Jesaja 11 en Jesaja 65. Misschien kunnen we dat nog even opslaan. Het is een heel andere preek dan je gewend bent. Maar ik denk, als ik iets beloof, moet ik het natuurlijk ook waarmaken. Stel je mee je vragen en dan hoop ik die te beantwoorden. De vraag of er dieren überhaupt in de hemel zijn, is natuurlijk een hele andere dan gaat mijn pakketje of mijn hondje, ga ik die zien? Dat is natuurlijk eigenlijk de vraag. Maar de vraag, zoals ik die kreeg, was gaan dieren naar de hemel? En ik denk dat op basis van Jesaja 11, dat het zeer aannemelijk is dat we dieren tegen zullen komen. Omdat het gewoon beschreven staat hier. Jesaja 11 beschrijft het vrederijk, duizend jaren vrederijk. En dan zie je het volgende. Jesaja 11, vers 6. De wolf zal ook bij het lam wonen. En het luipaard zal bij het kind liggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mesvee bij elkaar. En een klein kind zal hen leiden. Vers 7. De koe en de beer zullen grazen. Hun jongen zullen samen gaan liggen. En de leeuw zal stro eten als de os. Het voedende kind zal spelen. Bij het gat van de koper. En het gespeende kind zal zetten zijn hand in het hol van de adder. Ze zullen geen schade toebrengen, nog vernietigen in heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de water de zee bedekken. En nu even voor de mensen die wel wat meer hierover hebben gelezen. Dan zeg je, ja, dat is het duizend jaar vrederijk natuurlijk. Ik wil met je gaan naar Jesaja 65. Waarin wordt beschreven hoe de nieuwe hemel, de nieuwe aarde eruit zal zien. Deze vraag had ik ook zien aankomen. Jesaja 65, vers 25. Zegt het volgende. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als een var. En stof zou het vlees van de slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Luidt het woord des Heren. Nou, als je Jesaja 11 en Jesaja 65 pakt, dan zie je 10 soorten dieren. Nou, dan denk ik dat het heel aannemelijk is dat de dieren tegenkomen. In Openbaring zie je natuurlijk, en dat is natuurlijk een openbaring, een visioen die God gaf aan Johannes, zie je ook paarden bijvoorbeeld. Een andere verklaring die ik heb, is dat God zegt nooit in de Bijbel, ik maak iets. En dan denk ik, ach. Of dan denkt hij, dat was leuk, dat experiment met dieren. Maar ach, laten we dan maar skippen. Dat doen we niet. Nee, God zal, er is continuïteit straks in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Daar wil ik volgende week ook over spreken. Hoeveel dingen er eigenlijk hetzelfde zijn. Dat is ongelooflijk. En je hebt misschien een idee, en dat komt van het huppelen van, of vliegen van wolkje naar wolkje. Dat wij een bepaalde concepten hebben die niet juist zijn. Heel veel dingen zullen hetzelfde zijn. Hè, maar dan zal er geen verdriet zijn. Er zullen geen tranen zijn. Er zal mensen zullen geen honger meer hebben. Er zal geen dorst meer zijn. Want Jezus is het levend water. Dat zullen we ook weer terugzien in Openbaring 21 en 22. Maar heel veel dingen zullen hetzelfde zijn. Ja, dus, resumerend, ik geloof dat er heus dieren tegen kan komen. Of je een pakketje waar je zo van houdt, of je die dan gaat zien, daar geeft de Bijbel geen antwoord op. Vraag 4. Hoe zit het nu met de grote witte troon en het eindoordeel? Ja. En in dat verlengde daarvan, de rechterstoel van Christus. Daar heb ik vorige week hierover gehad. De Bijbel spreekt in Openbaring 20 dat de onrechtvaardigen, zij die Jezus niet hebben geaccepteerd, dat die uiteindelijk, er staat ook dat het dodenrijk geeft ook haar doden. En we weten toen Jezus opstond uit de dood, toen gingen de rechtvaardigen met hem mee. Er was al een bijzondere opstand. Er werden zelfs mensen letterlijk gingen opstaan. Die liepen letterlijk in Jeruzalem rond. Maar er komt een eindoordeel voor de onrechtvaardigen. In Openbaring 20 lees je dat die onrechtvaardigen, en de dodenrijk die de doden dan geeft, die zullen komen voor de grote witte troon. En dan zullen ze horen of hun naam in het boek des levens is komen te staan. En als het niet zo is, dan zullen de onrechtvaardigen samen met de duivel en de engelen die hem hebben gediend, die zijn meegegaan met de duivel, die zullen geworpen worden in een poel des vuurs in de hel. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus de onrechtvaardigen zullen geoordeeld worden. Je wil nooit in deze categorie zitten. Iemand vroeg mij, maar is het mogelijk dat iemand toch nog zijn naam in het boek des levens staat? Nou, ik zeg maar, voor God zijn alle dingen mogelijk. Ik ga daar geen orde over geven. Maar ik wil liever die andere route. Is dat wij voor Jezus kiezen. En dan, de Bijbel spreekt in 2 Korinthe 5 vers 10, dat wij zullen beoordeeld worden. Dat is een heel belangrijk verschil. Met geoordeeld worden voor de grote witte troon. Voor de rechterstoel van Christus zullen we beoordeeld worden. Voor wat wij hebben gedaan. Nogmaals, verantwoordelijkheid afleggen wat wij hebben gedaan. In ons leven. Het kan goed zijn. Maar het kan ook zijn dat God zegt. Maar dat heeft niks te houden. Te maken met je eindbestemming. Dat is de grote witte troon. En de rechterstoel van Christus. Nou, luister de preek van vorige week. Waarin ik hier specifiek op inga. En dan ook nog wat langer. Vraag 5. Krijgen mensen nog een tweede kans na het sterven om te kiezen voor God? Deze is natuurlijk ook heel wijd verbreid in onze samenleving. We kennen natuurlijk allemaal teksten. De tekst, elke mens zal belijden, Jezus is Heer. En elke knie zal buigen voor hem. Ja, dat zal wel gebeuren. Iedereen zal een ontmoeting hebben met God. Maar dat betekent niet dat je dan nog voor een tweede keer kan kiezen. Ach, ik heb verkeerd gekozen, Heer, nu wil ik u wel dienen. Nee, staat heel duidelijk in de Bijbel, Hebreeën 9, vers 27, zoals voor de mensen beschikt is, dat ze eenmaal moeten sterven, en dat daarna het oordeel volgt. Dat is de Bijbel heel specifiek in. Bijvoorbeeld die leer van vage vuur, dat is niet Bijbels. Kom je nergens tegen in de Bijbel, is dat je dus een tweede kans zal krijgen bij het overlijden. Daarom is het zo belangrijk om nu te kiezen, met heel je hart, om hem te volgen. De andere vraag is vraag 6. Die zegt, hoe ziet de hemel eruit? Zullen we God echt zien als persoon in de hemel? En die wil ik eigenlijk straks beantwoorden met Openbaring 19. Als we het avondmaal gaan vieren. Als je het niet erg vindt. Ik moet even de tijd in de gaten houden. Want dan geef je een glimp van. Dat geeft een glimp van hoe de hemel eruit ziet. Openbaring 19 tot en met 22. Nou, nu de vraag 7. Die kreeg ik ook van de tieners. Vraag 6 volgens mij ook. Hoe zit het nu met het opstandingslichaam? Waar ga je eerst heen als je doodgaat voordat Jezus terugkomt? Welke vorm krijgen we als we doodgaan? Nou, sta er maar eens aan. Hè? 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Misschien kunnen jullie die even met mij opslaan. Thessalonicenzen 5 vers 23. Yes. Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dit vers zegt, wanneer Jezus terugkomt, bij de komst van Jezus, dus zijn tweede komst, dan zullen wij in geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijken te zijn. Maar hoe kan dat dan? Want ons lichaam vergaat toch? Ik las deze week, misschien heb je dat gehoord, is een nieuwe vorm van, ik noem het maar crematie, resomeren. Wie kent dat? Eentje. Ja, die willen ze ook toepassen. Dus heel interessant is dat, je hebt nu begraven natuurlijk, cremeren. En resomeren is dat je legt iemand eigenlijk in zout water, hè, in zoutoplossing. En dat is veel beter voor het milieu. Het is heel raar dat we hier niet zo over. Maar je hebt ook geen brandgevaar. En er blijft geen DNA over. Als dat zout alles opeet. Ik weet echt niet hoe dat eruit ziet. Maar ze willen dat in de wet op de lijkbezorging ook toegevoegd hebben. Maar hoe kan dat dan, als alles dan oplost, ook met crematie. Hoe kan het dan zijn dat wij dus in alle delen onberispelijk bewaard blijven? Nou, dat is natuurlijk een mysterie wat aan God is. Maar God zegt wel heel duidelijk, als Hij komt, dan zullen wij een verheerlijkt lichaam krijgen. Filippenzen 3, vers 21 en 22, zegt dat wij onze burgerschap, ik heb mijn burgerschap hier in de gemeente Groningen, in juridische zin, maar in geestelijke zin heb ik mijn burgerschap ergens anders. Want hier staat, ons burgerschap is in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dus lezen we hetzelfde, hè? Hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En Johannes 3, vers 20 tot met 22 zegt, geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, dus wanneer Jezus terugkomt, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Dus de Bijbel spreekt heel duidelijk over als Jezus terugkomt, dat wij een verheerlijk lichaam zullen hebben. Wij zullen zijn als Hem. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Wat geweldig. 1 Korinthe 15 zegt dat het allemaal zal gebeuren voor de hen die leven. In een oogwinkje. Ongelooflijk. En ook het opstandingslichaam wat we krijgen. Maar hoe zit het dan nu? Alle mensen die nu zijn gestorven. Nou, de Bijbel spreekt er heel duidelijk over dat zij nog geen verheerlijk lichaam hebben. Dat zij nog geen opstandingslichaam hebben. Dat is heel duidelijk ook op deze teksten. Ik lees het even systematisch door. Blijkt heel duidelijk dat uiteindelijk wanneer Jezus terugkomt, dan zal ons vernederd lichaam veranderd worden. En dat is natuurlijk wonderlijk. Hè? Want als je sterft, zal je lichaam, dit is een tent wat Paulus zegt, binnen no time is het afgebroken. Hè? Wat natuurlijk heel mooi is, vind ik persoonlijk, is dat je mensen begraaft. Hè? Want wat de Bijbel spreekt, we zaaien, hè, in oneer, hè, maar wij oogsten een verheerlijk lichaam. Dat is mooi. 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 15, 2 Korinthe 5. Maar uiteindelijk blijft er niks van het lichaam natuurlijk over. Hè? We zullen tot stof worden. Maar toch zullen wij dus in geest, ziel en lichaam dat meemaken dat wij in geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard zijn gebleven. Dat is heel bijzonder. Maar dat is wel wat de Bijbel zegt. En nu is het dus wat theologen noemen in het Engels intermediate state. Dus een tussentoestand waarin dus wel de gelovigen die zijn gestorven voor Gods tegenwoordigheid zijn. En daar worden ook termen gebruikt, bijvoorbeeld hemel, paradijs of koninkrijk van God. Die termen kun je daarvoor gebruiken. Ik denk dat gerechtvaardig is om die termen te gebruiken. En er is herkenning. Er zijn heel veel dingen nu al hetzelfde. wat hier op aarde plaatsvindt. Allemaal alleen in perfectie. Maar dan zullen we een verheerlijk lichaam krijgen. Dat is weer een wonder, denk ik. Ja? De Bijbel zegt ook, de zee zal haar doden opgeven. Nou, dat is denk ik helemaal, als je enige hoop zou hebben, niks meer van over. Van het lichamelijke. Nou, maar als Jezus terugkomt, wat een fantastisch toekomstperspectief. En we mogen ook weten, dat is ook een belangrijk is, van het moment dat we sterven, staat ook in dezelfde prediker, zal onze geest opgaan naar God. En we zullen bij hem zijn. We zullen hem aanbidden. En nogmaals, ik denk dat de behoefte om bij God te zijn veel sterker is. Om eens naar beneden te kijken, hoe gaat het daar? Maar dat is iets, dat weten ze niet, wat God heeft toegestaan om aan mensen om te geven. Maar hoe ziet de hemel dan eruit? Gods heerlijkheid. En daar wil ik zo mee afsluiten. En dat is in Openbaring 19. En dat wil ik, als jullie een Bijbel hebben, sla met mij open. Openbaring 19. Dat is het beste antwoord. Openbaring 4 is ook fantastisch. Daar zie je al een aanbiddingsdienst voor Gods troon. In Openbaring 19 zullen we zien wat iedereen die voor Jezus kiest mee gaat maken. Nou, laten we dat voorbereiden. Dan zullen we het avondmaal, het perfecte avondmaal vieren. Nu gedenken we nog zijn lijden. En zijn opstanding natuurlijk. En dan zullen we met hem zijn. In het hoofdstuk begin eerst met een lied van overwinning. En daarom wil ik het daarmee starten. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen. Dus een grote menigte dus. En zij zeggen, halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zijn aan de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Hier zie je ook, God is een waarachtig God, een rechtvaardig God. Omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft. Die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. Omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. En haar rook steeg op tot in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 levende wezens, de 4 dieren, wierpen zich neer. Aanbaden God die op de troon zit. En zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God. Al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleine en grote. De bruiloft van het lam. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. Hier wordt de tweede keer dat al genoemd, een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn. En ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. De Bijbel zegt hier heel duidelijk, daar gaat het uiteindelijk om. De bruiloft van het lam. En zijn vrouw, dat is de gemeente, heeft zich gereed gemaakt. Dat is ook de vraag vanochtend. Ben je gereed om Jezus te ontmoeten? Om bij hem te zijn? Om het avondmaal met hem te vieren. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En heeft haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. We zullen daar bekleed worden met fijn linnen. Wij hebben Jezus rechtvaardigheid nodig om überhaupt daar aan de tafel te kunnen zitten. Maar we zullen bekleed worden met fijn linnen. En dat zijn dus de rechtvaardige daden die wij hebben gedaan. Dus wij kunnen ons plek niet verdienen door goede dingen te doen, rechtvaardige daden. Wij hebben Jezus rechtvaardigheid nodig om überhaupt aan die tafel te mogen zitten. Maar we zullen allen wel beoordeeld worden. En hier zie je ook het fijne linnen wat je krijgt. Dat zijn de rechtvaardige daden, de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal. Je bent zalig als je geroepen bent tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Johannes wou dus een engel aanbidden. Hè, want hij zag die grootsheid, die majestueusheid hè, van een geweldig toekomstperspectief. Wat kun je dan doen als mens? Voel je zo nietig en dan wil je dat aanbidden. Maar hij zegt, nee, dat moet je niet doen. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Wij moeten geen mensen aanbidden. Geen engelen aanbidden. Dus of er nou iemand op een wolkje toch kijkt, aanbid die persoon niet. Wij moeten God aanbidden. En hier was de neiging van Johannes. Lees ook Johannes 1, waar die ook aanbidden. Nee, steeds weer. Nee, aanbid God. God komt toe alle eer en dank. Geen geschapen schepsel. Geen heiligen. Aanbid God. Ik wil het muziekteam naar voren vragen. We gaan een lied zingen specifiek hierover, over het avondmaal. In die tussentijd wil ik vragen om dat het avondmaal ook rondgaat. En dan misschien kunnen we even wachten tot we het allemaal hebben ontvangen. Willemijn, Harriet, zou je misschien ook mee willen helpen met het avondmaal? Doen we eerst het brood, dan de wijn.